enkele mededelingen, gemeente. Een herinnering dat deze dag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. In de tweede plaats dat de diensten op de oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen zullen beginnen respectievelijk om 7 uur op de oudejaarsavond en om 9:30 op de nieuwjaarsmorgen. En de laatste mededeling is dat het aanstaande zondag in beide diensten leesdienst zal zijn. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen en dat zal zijn uit Psalm 72, de beide eerste versen. Psalm 72, vers 1 en 2. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Luisteren nu naar het lezen van de wet des Heren. En in aansluiting op het lezen van Gods heilige wet zingen we uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heren, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daarna lezen we uit de heilige schriften Romeinen 3, het 20ste tot en met het 31ste vers. We noemen nu al schriftlezing Romeinen 3, de versen 20 tot en met 31. En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Romeinen 3, te beginnen bij het 20e vers. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen, en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover het gedeelte van het woord van God wat we samen deze morgen willen lezen. Tekst kunt u vinden in dit gedeelte wat u zojuist voorgelezen is. Namelijk Romeinen 3 vers 28. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze morgen. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. En vanmorgen willen we ons beginnen bezig te houden met de rechtvaardiging door het geloof alleen. We hebben verschillende keren al nagedacht over andere aspecten van de rechtvaardiging. Vanmorgen de rechtvaardiging door het geloof, althans het begin daarvan. En we lezen dan zondag 23, vraag en antwoord 61. Zondag 23, vraag en antwoord 61. Daar lezen we deze vraag. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En het antwoord luidt: niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover dit gedeelte uit onze Heidelberger. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt eeuwig dezelfde, van geslacht tot geslacht, zijt gij God, ook van jaar tot jaar. En nu wij aan het einde van dit jaar op deze laatste gewone zondag samenkomen mogen in uw huis, is er alle reden om uw naam dank te zeggen dat wij door uw trouw en door uw onveranderlijke goedheid gespaard zijn gebleven, en dat wij samen deze zondag mogen meemaken en onder de verkondiging van uw woord mogen zijn. Heren, ook dit jaar dat voorbij is, zijn uw zegeningen vele geweest. U hebt ons gespaard en gedragen. U hebt ons zondag aan zondag gelegenheid gegeven om het woord te bedienen en ook om uw woord te horen. En nu we voor deze laatste maal op de zondag samen zijn, is er reden om uw naam daarvoor ootmoedig te danken, maar ook te vragen of u al dat werk wat daar ligt, bovenal al de woorden van u die geopend zijn en die verkondigd zijn, wilt heiligen aan onze harten. O Heere, geef dat uw woord zijn kracht mag doen en zijn loop mag hebben onder ons. En nu we vanmorgen gereed staan om verder te gaan met onze overdenking van de rechtvaardiging van de goddeloze, door de gerechtigheid van Christus en door het geloof alleen, bidden we van u, wil u ook dit woord gebruiken. Heer, het is diepe stof die we nu al verschillende malen overdacht hebben en ook vanmorgen hopen te overdenken. Wil u geven dat het duidelijk mag zijn. En dat wij bovenal, wanneer wij onbekeerd zijn, de grote noodzaak inzien van dat rechtvaardigend geloof. En mogen ontdekken vanmorgen dat buiten de Heere Jezus Christus en het geloof in hem ons leven verloren ligt. Maar dat alleen door het geloof in hem wij gerechtvaardigd zullen worden, om niet. Heere, dat er dan in ons leven een heilige drang mag zijn, een zoeken mag zijn naar die gerechtigheid die redt van de dood. En naar dat geloof waardoor we alleen die gerechtigheid leren kennen, leren aannemen en ons toe-eigenen. En wanneer het vanmorgen over deze dingen gaan mag, Heere, weet u ook hoe bij sommigen onder ons deze dingen grote vragen opleveren. Dat er een worstelen is om dat te ontvangen wat nodig is. Dat de noodzaak gezien wordt van geloof en van bekering. Maar dat er zoveel struikelblokken en hindernissen op de weg zijn. Hindernissen die wij maken, die er liggen vanwege onze schuld, vanwege onze onverbrokenheid, vanwege ons ongeloof en vanwege alles wat er aan onze kant aan beletselen aanwezig kan zijn. Heere, wanneer het zo is dat het duister is vanwege de hindernissen en de bergen van zonde, zou u vanmorgen over die bergen heen willen komen en willen laten zien dat de zaligheid te vinden is niet in onszelf. Want daar moet zelfs ons hart ons aanklagen. Maar dat die te vinden is buiten onszelf in Christus Jezus. O, dat arme verslagen zondaren dan ook daar mogen zoeken. En wil u dat heil in Christus vanmorgen ook uitstallen en verkondigen. We bidden u, Heere, wil u ook zijn met allen die u vrezen mogen. Wil u bijzonder in de dingen die deze diensten over de rechtvaardiging door het geloof de aandacht vragen op het hart van uw kinderen binden. O, geef dat wanneer er enige kennis mag zijn van zonde en van genade, dat zij die u vrezen mogen toch niet rusten, voordat ze in hem geborgen zijn. En dat ook door het geloof mogen weten, voordat ze alles buiten Christus kwijt mogen raken, of zoals uw woord het zegt, schade en drek mogen achten. En in Christus Jezus gevonden mogen zijn, gered en gereinigd door dat bloed. Ja, ook dat zo zeker mogen weten, dat ze het mogen zien, dat u nu in Christus hen aanziet, niet in zichzelf, maar in zijn volkomen gerechtigheid. Heere, wil daartoe uw volk oefenen. En in de weg van geloof en de oefeningen van het geloof, alles maar afbreken waar uw kinderen nog op kunnen leunen en steunen wat geen God en Christus is. En zo alleen Christus verheerlijken. En zijn werk en het ook door de geest toepassen aan het hart, opdat uw kinderen het mogen weten, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Heere, die geloofsdiepte en die geloofshoogte wilt u toch schenken. O, wil het ons ook leren. En wil u zo ook in het leven van uw volk de vastigheid geven en de zekerheid die alleen in Christus Jezus is. Wil u, Heere, dan ook deze morgen ons alles in geestelijk opzicht schenken wat wij nodig hebben. Er is zoveel nodig, meer dan we aan u voor kunnen leggen. Want wanneer wij zien op alle geestelijke noden en het gebrek aan geestelijke nood, wat er bij sommigen ook is, ach, wat is er dan veel wat wij van u mogen vragen en dienen te vragen. En daar u alle dingen weet en ziet, daar u door uw geest ook bidden leren wilt en de woorden in het hart en in de mond wilt leggen. O Heere, wil u de genadig op ons allen neerzien. En nadat u weet dat wij nodig hebben, ons vanmorgen, ons op deze dag, door uw woord alles geven. We bidden u ook, wil u zijn met ons als gemeente. Met ons allen zoals we hier in de kerk zijn. En ook zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet van alle omstandigheden af. U weet ook aan het einde van dit jaar van alle verdriet en eenzaamheid, wat juist in deze dagen toch weer opnieuw beseft en gevoeld kan worden. En we bidden van u, Heere, wil u met allen zijn die rouw dragen. U kent hen die dit jaar een verlies leden. U weet van hen die al langer eenzaam zijn. Wil u hen nabij zijn en bijzonder in uw genade opzoeken. Laat het zo mogen zijn dat zij ervaren mogen dat u een God zijt bij wie vertroostingen zijn. We bidden u ook, wil u zijn met allen die ziek zijn of bij wie zorgen zijn voor hun gezondheid. Wil u, Heere, bijzonder zijn met de velen onder ons die door ziekte niet naar de kerk kunnen komen of door ouderdom. Wil u met name nabij zijn bij degenen die ernstig ziek zijn. Smeken u, denk aan onze bejaarde broeder van Dis. Wil u nu de krachten minder worden, ook al is er weer sprake van enige opleving de laatste periode. Wil u hem nabij zijn. En ook nu het einde toch dichter en dichterbij komt, hem ondersteunen en genadig zijn. Laat ook te midden van alle dingen die op hem af kunnen komen, die vrede die alle verstand te boven gaat, zijn deel mogen zijn en mogen blijven. Wil u denken aan zuster van Loon? Heere, u weet dat ook rond haar de zorgen toenemen en dat haar krachten minder worden. en dat de ziekte ernstiger en ernstiger wordt. Zou u haar bijzonder nabij willen zijn en willen ondersteunen met uw genade, wil u haar en allen die rondom haar staan en zich met haar verbonden weten, bijzonder in deze omstandigheden gedenken. We smeken u, o getrouwe ontfermer, wil u zijn met broeder Van Eiken in het ziekenhuis. Wil u ook hem op zijn hoge leeftijd nog weer krachten geven en uw goddelijke nabijheid niet onthouden. Sterk hem en zegen hem, o Heere. Denk aan broeder Arendsman en zuster Arendsman. Wil u ook hen beiden in de moeilijke weg die ze hebben te gaan, genadig nabij zijn. Geef hen kracht om het kruis te dragen, maar ook om het achter u aan te dragen. Wil hen dat genadig leren. Denk aan onze bejaarde broeder en zuster Sprong in het bejaardentehuis. Heren, u weet ook dat bij hen de krachten minder worden en de zorgen er zijn en blijven. Laat het bij de levensavond die voor hun toch bijzonder gekomen is zo mogen zijn dat het licht van uw genade mag schijnen, mag doorbreken. O Heere, dat is bij u toch mogelijk. We denken in deze ogenblikken ook aan broeder Van Wezel. Heere, u kent zijn omstandigheden. Wil u ook verder met hem zijn na alle zegeningen die er al geweest zijn? Mogen we toch ook vragen of u hem verder wilt herstellen en weer wilt oprichten. Heere, Heere, denk aan hem in uw gunst en in uw ontferming. Wees u ook met alle overige zieken. Er zijn er meerdere. Wees u hen nabij, Heere. En ook waarin stilte soms veel afgetopt wordt en de vragen zoveel kunnen zijn. O grote God, wil u genade schenken. En wil u de wegen van moeite en verdriet nog gebruiken tot heil en tot zegen voor het hart. We mogen ook uw naam dankzeggen dat broeder Visser deze morgen voor het eerst na een periode van ziekte, ook ernstige ziekte, weer in ons midden is. U hebt ongedacht alle dingen toch zo wel willen maken dat zijn leven gespaard bleef. En dat hij weer krachten ontving en zo ver genezen mag zijn dat hij vanmorgen onder uw woord mag zijn. Heere, geef de stille dank voor hem en zijn vrouw en al de hunnen maar in het hart. En zou u hen nabij willen zijn, bijzonder ook wanneer zuster Visser al geruime tijd topt en ziek is. En ook deze komende weken onderzoeken moet ondergaan. Wil u alles wel maken en geven dat zij daar baat bij mag hebben. En wil u bijzonder ook de pijnen lenigen. We vragen dat uit genade. Wees u met hen in uw gunst. Zo leggen we de dingen aan u voor die er zijn in onze gemeente. U weet, er is nog veel meer. Er zijn verborgen noden. Er is eenzaamheid die in stilte wordt doorleden en doorleefd. Er zijn ook vragen en zorgen, problemen, moeiten. Ach, er is zoveel van allerlei. Wat ons ook aan het einde van dit jaar weer herinnert aan de macht van de zonde en de macht van de boze. Heren, daar komt al die gebrokenheid vandaan. O, leer ons juist ook in moeite buigen voor u. En leer ons die diepe werkelijkheid doorleven en beseffen. Dat het is al vanwege onze zonde. En leer ons daarom ook de genade bij u zoeken. Want die is alleen bij u te vinden in die volkomen gerechtigheid en heiligheid van de Heere Jezus Christus. O, gedenk ons daarin, Heere. En leer ons dat wat nodig is, ook nu het einde van het jaar heel dichtbij is. Schenk ons die genade. Wij bidden u al deze dingen, niet omdat er bij ons verdiensten zouden zijn of wij iets mee te brengen hebben. Want we hebben het vanmorgen vanuit uw woord gehoord dat het is zonder de werken der wet, opdat geen vlees zou roemen. Heere, leer ons dan ook onze zonden, onze vleeselijkheid, onze schuld, onze dwaasheid voor u inleven en voor u oprecht belijden. Maar schenk ons dan ook die genade die alleen redden kan van de dood. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Denk aan ons in zijn gunst. We vragen het om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 27, de versen 5 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85 het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85 het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente. In zijn vervolg op de christenreis, de zogenaamde christinnenreis, vertelt John Bunyan dat ook Christiana, of Christinnen, zoals ze meestal in het Nederlands genoemd wordt, het huis van uitlegger bezoekt. En dan wordt zij met haar reisgezellen, want Christiana gaat met een heel gezelschap op reis, dan wordt zij met haar reisgezellen gebracht in de allerbeste kamer. En weet u wat ze in die kamer zag? Alleen maar een grote spin. En die spin was kennelijk het symbool voor het gif van de zonde. Maar toch staat er in de Bijbel dat zelfs spinnen kunnen komen in de paleizen, in de kamers van de koningen. Zo lezen we dat in het Spreukenboek. En daarom laat Bunyan zien, is zij ook hier in de beste kamer van het huis van de uitlegger. En waarom vertelt hij dit en waarom laat hij dit tafereel aan Christiana en haar reisgezellen zien? Het wordt uitgelegd. Die vuile spin, die giftige spin in die prachtige kamer, betekent dat hoe vol een mens ook is van het gif van de zonde, hij door de hand des geloofs beslag mag leggen op de beste kamer die tot het paleis van de koning der koningen behoort. En daar ook mag wonen. Om het iets anders te zeggen, als we door het geloof gerechtvaardigd zijn, ontvangen we de schatten van de genade uit het paleis van de koning. Hoe groot onze zonden ook zijn. Al zijn onze zonden giftig als die van die spin. Toch door de hand van het geloof in de kamer van de koning der koningen. En tegen deze achtergrond willen we vanmorgen stilstaan bij gerechtvaardigd door het geloof. We zullen daar deze morgen mee beginnen en hopen daar een volgende maal mee verder te gaan. Maar vanmorgen is het thema dus gerechtvaardigd door het geloof. In de eerste plaats, dat sluit de eigen verdiensten uit. En in de tweede plaats, dat eigent de verdiensten van Christus toe. Gerechtvaardigd door het geloof, dat sluit in de eerste plaats de eigen verdiensten uit. En ten tweede, het eigent de verdiensten van Christus toe. Het is zo dat wij al verschillende keren hebben stilgestaan bij deze zondag uit onze Heidelberger, een van de belangrijkste zondagen uit de Heidelberger Catechismus, zondag 23, over de rechtvaardiging door het geloof. En eigenlijk hebben we twee dingen samen overdacht. We hebben gezien dat de rechtvaardiging betekent dat dat alleen uit genade is. Rechtvaardiging verheerlijkt de genade van God, zonder enig werk, zonder enige verdiensten, daar is niets van de mens bij. En de laatste maal hebben we vooral stilgestaan bij het feit dat het bij die rechtvaardiging alleen gaat om de gerechtigheid van Christus. Die wordt aan de gelovigen toegerekend. En als die gerechtigheid op de rekening van een zondaar geschreven wordt, dan is het zo dat die gerechtigheid van Christus zo krachtig is en zo overweldigend is, dat God die zondaar aanziet als had hij nooit zonde gekend of gedaan. Ja, als had hij al die gerechtigheid en heiligheid die Christus gedaan heeft, zelf voor God bewerkt. De gerechtigheid van Christus wordt dus toegerekend. En vanmorgen zal het dan gaan over dat die gerechtigheid van Christus, die toegerekend wordt van Gods wegen, dat die alleen ons deel kan worden, of zoals de catechismus het zegt, dat wij die ons alleen kunnen toe-eigenen door het geloof. Al die schatten die in het leerstuk van de rechtvaardiging aan de orde komen en besproken worden. De genade van God, De toegerekende gerechtigheid en heiligheid van de Heere Jezus Christus, die worden alleen ons deel door het geloof. Dat stond al in de vorige vraag en het antwoord. Ook daar werd van die noodzaak van het geloof gesproken. We hebben daar eigenlijk nog niet zoveel aandacht aan gegeven. Maar heel in het bijzonder vindt u dat in vraag en antwoord 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Omdat wij alleen door het geloof, is het antwoord in verkorte vorm, deze dingen ons kunnen toe-eigenen. Ja, dat is helemaal de leer van de Bijbel. Dat de rechtvaardiging alleen ons deel wordt door het geloof. U leest dat met name in Paulus' brief aan de Romeinen. Ik noem zomaar enkele versen uit het schriftgedeelte wat ons is voorgelezen. Vers 26 bijvoorbeeld. Waarin gesproken wordt over de betoning van Gods rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Christus is. Dus wij worden alleen rechtvaardig door het geloof van Jezus. En dan het vers wat de tekst voor vanmorgen vormt. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof rechtvaardig wordt. Zonder de werken der wet. En u zou heel veel teksten uit Paulus' brieven aan de Romeinen, aan de Galaten, aan de Filippenzen op een rij kunnen zetten waarin datzelfde wordt onderstreept. Een mens kan alleen door het geloof rechtvaardig worden voor God. En zo is het ook de grote ontdekking van Maarten Luther geweest en later van Calvijn. Toen het ongeloof en het bijgeloof werd afgeworpen. En de Bijbelse waarheid van de rechtvaardiging van de goddelozen weer ontdekt werd. Dat ze zeiden, wel het is inderdaad zo dat een mens alleen door het geloof rechtvaardig wordt. En alleen door het geloof die schatten en gaven die in Christus zijn zich kan toe-eigenen. En alleen door het geloof het als uit Gods mond mag horen rechtvaardig van schuld en straf. En een erfgenaam van het eeuwige leven. En als dat zo is, dat de Bijbel en ook onze reformatorische belijdenis sterk de nadruk legt op het feit dat een zondaar alleen door het geloof die rechtvaardigheid kan ontvangen. Dan wordt daarmee de leer afgewezen van de rechtvaardiging van eeuwigheid. En daar moeten we ook iets over zeggen. Uiteindelijk gaat het bij de uitleg van de catechismus met name ook om de uitleg van de leer. De leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid, de bekendste vertegenwoordigers die deze leer hebben voorgestaan, zijn niemand minder dan Alexander Comrie, de bekende Schots-Nederlandse theoloog die zoveel jaren in Woubrugge heeft gestaan. En dan ook in navolging van Comrie, Abraham Kuyper, de man die zoveel betekenis gehad heeft voor ons land en ook in het kerkelijke leven. Al is er verschil tussen Comrie en Kuyper uiteraard. Al moet je met name van Comrie zeggen dat hij over de rechtvaardiging door het geloof ook heel veel goede dingen gezegd heeft. Toch leerden beide de rechtvaardiging van eeuwigheid. En hoe dat dan ongeveer was, dat was dit. Comrie en Kuyper vermengden de uitverkiezing en de rechtvaardiging op een bepaalde manier met elkaar. Ze zeiden wel, er staat in de Bijbel dat de mens van eeuwigheid in het boek des levens geschreven is. Dat hij van eeuwigheid is uitverkoren en dat is natuurlijk waar. En dat diegenen die van eeuwigheid zijn uitverkoren, die zijn volgens hen ook van eeuwigheid gerechtvaardigd. En dat betekent dat wanneer zij hier in dit leven gaan geloven, tot geloof komen, dat dan die rechtvaardiging die er al van eeuwigheid is, ja, dat wordt dan levende werkelijkheid voor hun bewustzijn. Zij worden zich dan bewust dat ze van eeuwigheid al gerechtvaardigd zijn. Dus de rechtvaardiging hier in de tijd, het geloof, dat is alleen maar een bewustwording van wat er van in de eeuwigheid al ligt. Rechtvaardiging door het geloof is alleen maar bewustwording van wat er in de eeuwigheid al ligt. U voelt misschien wel aan, dan blijft heel dat punt van het geloof toch wat in de schaduwen. Dan gaat het eigenlijk alleen maar om een bewustwording van wat er al ligt in Gods hand. En daarom moeten we deze leer ook afwijzen. In de eerste plaats omdat ze nergens in de Bijbel te vinden is. U kunt nergens in de Bijbel vinden dat Gods kerk van eeuwigheid gerechtvaardigd is. Wel dat ze van eeuwigheid verkoren zijn, van eeuwigheid in de liefde Gods mogen delen, maar niet dat ze gerechtvaardigd zijn van eeuwigheid. Bovendien, er zijn ook een aantal teksten in de Bijbel die dat duidelijk tegenspreken. Paulus spreekt in Galaten 3 bijvoorbeeld over Abraham, de vader van alle gelovigen. En dan zegt hij dat Abraham uit het geloof gerechtvaardigd is en niet uit de werken der wet. En dan voegt hij daaraan toe, zo zullen ook de heidenen uit het geloof gerechtvaardigd worden. Hij zegt niet, dat waren die heidenen al van eeuwigheid en nu zullen ze dat later zich bewust gaan worden. Nee, hij noemt de rechtvaardiging van de heidenen als iets wat in de toekomst zal gaan gebeuren, wat dus niet van eeuwigheid is, maar wat in de tijd zal plaatsvinden, wat in het leven gebeurt. En nog duidelijker, denk ik, is de heel bekende tekst uit Romeinen 8 en vers 30, waar de bekende keten des heils, de orde des heils in zijn kortste vorm vermeld wordt. Paulus zegt daar, die hij uitverkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Moet u dat maar eens op u in laten werken. Wie hij uitverkoren heeft, heeft hij ook geroepen. Paulus gaat dus van de uitverkiezing van de eeuwigheid naar de tijd, naar de roeping hier door het evangelie en door de krachtige werking van de Heilige Geest. En daarna noemt hij pas de rechtvaardiging. Dat is dus ook iets wat bij de roeping behoort, wat bij het leven hier op aarde behoort, wat hier in dit leven plaatsvindt. En wat je niet los kunt maken van wat Paulus de roeping noemt. En zo komen we tot de conclusie vanuit deze en nog wel andere gedachten die de Bijbel ons aanreikt. Dat wij niet kunnen zeggen dat Gods kerk van eeuwigheid gerechtvaardigd is. Rechtvaardiging, dat is iets wat gebeurt hier in dit leven. Wanneer de gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend. En wanneer wij die gerechtigheid door het geloof ook leren aannemen en ons toe-eigenen. Zoals de catechismus dat zegt. Natuurlijk moeten we daar wel bij onderstrepen. Dat dit niet betekent dat we enig sinds tekort doen aan de leer van de uitverkiezing van eeuwigheid. Het is bijbels om te zeggen dat Gods kerk van eeuwigheid verkoren is. Dat de Heere die kerk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat de wortels van alle geestelijke leven in de eeuwigheid liggen. Dat is schriftuurlijk. Maar het is niet schriftuurlijk om te zeggen dat de mens dat een kind van God van eeuwigheid gerechtvaardigd is. En vandaar dat we vasthouden, rechtvaardiging is iets wat hier in de tijd gebeurt, in dit leven plaatsvindt. Wanneer de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend en wanneer die gerechtigheid door het geloof wordt omhelst. U kunt dat ook duidelijk in de Bijbel vinden. Wanneer u Paulus nadrukkelijk leest op dit punt, dan is heel erg duidelijk dat Paulus, als hij over de beleving van de rechtvaardiging spreekt, het altijd heeft over een breuk in het leven. Over een grote verandering in het leven. En dan zegt hij, eertijds waart gij zondaren, maar nu zijt gij gerechtvaardigd. Eertijds waart gij verkocht onder de zonde, maar nu zijt gij, ook al blijft gezondaar in uzelf, een rechtvaardige voor God door het geloof. En zo ligt alle nadruk, vooral wanneer het over de dingen van het geloof gaat, op het feit dat de rechtvaardiging iets is wat God uit genade doet in dit leven. En wat door het geloof en in het geloof ook wordt ontvangen en ervaren. Dan moeten we nog iets zeggen over dat geloof. Over de plaats van dat geloof, want daar gaat het vanmorgen heel in het bijzonder over. En dan is het zo dat onze tekst nadrukkelijk laat zien dat het bij dat geloof, waardoor we die rechtvaardigheid ontvangen, niet gaat om werken. Zo besluiten wij dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt en niet uit de werken der wet. Onze catechismus onderstreept dat door het woord alleen bij het geloof te zetten. Wij worden alleen door het geloof rechtvaardig. En dat is een woord wat u in verband met de kerkhervorming altijd hoort noemen. Alleen door het geloof, dat betekent zonder de werken. En daarmee wordt onderstreept dat het bij dit geloof, waardoor een zondaar rechtvaardig voor God wordt, dus nooit kan gaan om enig werk, om iets van de mens. En daar legt de apostel Paulus en onze gereformeerde belijdenis alle nadruk op. En het is zeker in onze tijd niet overbodig om daarop te wijzen. Niet omdat we zo graag allerlei dingen tegen de Romeinse kerk in zouden zeggen, maar omdat die oude dwaling, die je bijvoorbeeld ook in de Romeinse kerk vindt, toch altijd weer de kop opsteekt. En dat is dit, dat de mens probeert rechtvaardig te worden door zelf iets te doen. Door eigen werken. Soms wordt dan nog wel gezegd, zo wordt het bijvoorbeeld in de kerk van Rome gezegd, wel, natuurlijk, er is genade, er is helpende genade. Maar bij die genade van God moet iets van de mens komen, moeten onze goede werken komen. Het geloof en de genade, dat is een deel van onze gerechtigheid, maar nu u hoort daar nog een ander deel, een soort bovenbouw, hoort daarbij, en dat zijn onze werken. En dus is het van de hoeveelheid van onze werken en van de kwaliteit van onze goede werken afhankelijk of wij zalig worden. En ook al zullen wij als reformatorische mensen van harte zeggen, zo is het niet. Toch kan in de praktijk van ons leven dat addertje van de gerechtigheid door de werken heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Komt het nooit in ons hart op, die gedachte van, wel, ik ga toch altijd naar de kerk. Wel, ik leef toch ernstig. Wel, ik ben toch wel eens ontroerd. Wel, de dingen van de Heere laten me toch niet onverschillig. Dan gaat u zomaar door. En dat u heimelijk denkt, wel, dat zal toch wel reden zijn dat de Heere mij in genade zal aannemen. Gemeente, als we daarop bouwen, dan bouwen we op een wat subtiele manier toch op onze eigen werken. Want op zich is het natuurlijk niet verkeerd wanneer u naar de kerk gaat. En wanneer u regelmatig naar de kerk gaat, trouw bent in die dingen. Op zich is het natuurlijk helemaal niet verkeerd wanneer u ontroerd bent soms onder de prediking of aangesproken wordt door een van de oude psalmen. Gebeuren het maar meer. Maar dat is nooit de reden dat God u in genade kan aanzien. Want als het gaat om de rechtvaardiging door het geloof alleen,
dan is er geen enkel werk van ons wat volmaakt is en dus in aanmerking komt. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. En dat feit dat zalig worden een werk van God is en alleen uit Christus verdiensten vloeit, dat wordt aangeduid door Paulus met die woorden. Niet door de werken der wet, maar door het geloof alleen. En dat is iets wat betekent dat al onze werken afgebroken worden. En alle gronden en steunsels een mensenkind uit handen genomen kunnen worden. En dat kan voor ons mensen wel eens pijnlijk lijken. Wanneer wij erop gewezen worden dat zalig worden uit genade alleen is. Vooral omdat wij die leunsels en die steunsels en die stokken en die stutten buiten Christus zo graag vasthouden. Maar er is niets wat nodiger is dan dat. Dat wij de stutten en de steunsels, de stokken en de krukken waarmee we ons op de been houden leren verliezen. En dat wij leren zinken door het geloof. Op Jezus Christus alleen. O, laat het duidelijk zijn vanmorgen dat de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen betekent. Dat wij hier in dit leven gerechtvaardigd moeten worden. En dat die rechtvaardiging nooit ons deel wordt om iets in onszelf. Niet door de werken. Opdat niemand roemen. Maar dan staat er nog wat merkwaardigs over dat geloof. En dat vindt u heel sterk in deze 61ste vraag. Waarom zegt gij dan dat ge door het geloof rechtvaardigd zijt? En dan staat er wel niet dat ik door de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Wat is dat dan? Wel, dat is nog een stap verder dan dat wat we zojuist aanstipten. Toen ging het erom, het is alleen het geloof en niet de werken. Maar nu kunnen mensen heel subtiel, en dat gebeurde in de tijd waarin de catechismus geschreven werd, en het gebeurt vandaag nog. Nu kunnen mensen heel veel over het geloof spreken, en heel veel over het geloof alleen spreken, maar heimelijk denken dat omdat ze zo geloven en omdat ze zo geestelijk zijn, dat dus eigenlijk het geloof hen rechtvaardigt. En dat is ook een verkeerde instelling, zegt onze catechismus. Want het is niet ons geloof dat ons rechtvaardigt. Nee, wij worden alleen gerechtvaardigd door de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Die wordt ons toegerekend. En dan mogen we die gerechtigheid van Christus door het geloof ontvangen. U voelt wel aan, het gaat hier om hele diepe dingen. Het gaat hier om heel fijnzinnige, bijna subtiele dingen, maar toch dingen die voor het geestelijke leven van grote betekenis zijn. Laat ik het proberen duidelijk te maken. Er zijn mensen die denken dat het allemaal van hun geloof afhangt. En hoewel we moeten zeggen dat het geloof ontzaglijk belangrijk is, niet gemist kan worden, hebben zulke mensen toch de neiging om het geloof op een bepaalde manier te overschatten. Hoe dan? Wel, ze blijven in het geloof steken. Ze hebben zoveel aan hun geloof. Ze putten zoveel kracht uit hun geloof. En nu kun je die uitdrukking op een goede manier gebruiken, dat weet ik ook wel. Maar het geloof, wat is dat eigenlijk? Het geloof is, om een beeld van Calvijn te gebruiken, alleen maar een leeg vat waarmee de genade van Christus ontvangen wordt. En later leest u het bekende beeld van de lege hand waarmee de schatten van Gods genade ontvangen worden. En dan zegt Calvijn, zal dan de bedelaar die met zijn lege, vuile hand die schat ontvangen heeft, zal hij zich beroemen in zijn hand? Zal hij zeggen, het komt door mijn hand dat ik rijk geworden ben? Nee, natuurlijk niet. Die schat die maakt me rijk. Christus is het en zijn gerechtigheid, waardoor een arm verloren, schuldig, vloekwaardig zondaar gered wordt. En de schat van zijn genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid is het, waardoor hij gerechtvaardigd wordt. En het geloof is alleen maar die lege hand, die bedelaarshand, waarmee die schat wordt omhelst en zich toegeëigend. En vandaar dat wij aan het geloof zelf geen waardigheid moeten toeschrijven. En vandaar dat het in zekere zin gevaarlijk en zelfs misleidend kan zijn, als mensen zich altijd maar zo beroemen op hun geloof. Want dan zou daarachter kunnen liggen dat zij op iets van zichzelf steunen. En dat zij steunen op eigen godsdienstige gedachten. En op eigen godsdienstige werken. Terwijl het ware geloof nooit rust in zichzelf. Nooit zegt, kijk eens naar mij. Maar het ware geloof heeft Christus tot inhoud, wijst van zichzelf af en roemt in de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Jezus alleen. Want wat is het diepste van het geloof? Het diepste van het geloof is dit afzien van al het mijne en niemand anders zien dan Jezus alleen. En in Jezus, de drie enige God. En vandaar dat deze dingen, ook al lijkt het een beetje erg ver gaan, ook al lijkt het heel subtiel, toch van zo'n gewichtige betekenis zijn voor het innerlijke leven. Wij moeten het leren door de genade van God en door de leiding van de Heilige Geest. Dat wij door het geloof alleen rechtvaardig worden, zonder de werken der wet. Maar wij moeten het net zo goed leren, dat dat geloof nooit een doel in zichzelf is. Dat dat geloof nooit waardigheid heeft. Dat dat geloof alleen maar de van God gegeven lege hand is. Waardoor wij die gerechtigheid en heiligheid van Christus leren aannemen en leren ontvangen. Kijk, en daar hoort nog bij dat dat geloof, die lege hand, dat lege vat, waarmee de genade van God in Christus ontvangen wordt, dat dat in de Bijbel ook duidelijk een geschenk van God genoemd wordt. Efeze 2 is de bekendste tekst. Het geloof is Gods gave. Wij hebben dat geschonken geloof nodig. En dat geschonken geloof is het instrument wat God geeft om die schatten die in Christus Jezus zijn te omhelzen en te ontvangen. Geschonken geloof, alleen maar instrument. En zo staat het ook in de Bijbel. Want als de Bijbel ons voorhoudt dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, dan staat er in het oorspronkelijke kleine woordje door zoiets dat betekent door middel van. Wij worden gerechtvaardigd, zegt Paulus, door middel van het geloof. Het is slechts instrument. Het is slechts die lege hand. Het geloof zelf heeft geen waardigheid. Kijk, en daarom is het goed dat wij ook in het denken over deze dingen en in het spreken over deze dingen bijbels en zorgvuldig zijn. En daarom hoor ik liever iemand zeggen Ik heb zoveel aan het woord mogen hebben. Of ik heb zo op hem mogen zien. Dan dat ik hoor zeggen, ik heb zoveel aan mijn geloof. Nogmaals, die uitdrukking kan goed worden uitgelegd. Maar kan ook aanwijzing zijn van een verkeerd gevoelen. Want het geloof eindigt niet in zichzelf. Het geloof eindigt in Christus. En in de drie enige God. En in het woord. En vandaar ook dat ons oude avondmaalsformulier dit zo pastoraal en geestelijk onder woorden brengt. Wanneer ze zegt ergens aan het begin dat het met het gaan aan het heilige avondmaal niet zo is dat wij in onszelf rechtvaardig zijn. Wij hebben geen waardigheden, niet in onze werken, niet in ons geloof, niet in onze geestelijkheid. Want wij betuigen dat wij midden in de dood liggen. Dat betuig je met het avondmaal. Dat je midden in de dood ligt. Maar dat wij onze zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Kijk, dat is het geheim. Het ware geloof zoekt de zaligheid nooit bij zichzelf. Omdat wij zelf midden in de dood liggen. Maar het ware geloof zoekt de zaligheid buiten zichzelf in Christus Jezus. Kijk, en daar gaat het ook over in deze zondag. Dat het ware geloof die zaligheid nu zoekt en vindt buiten zichzelf. Daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid van voor God is. En dat ik die alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Die gerechtigheid ligt niet in mij. Die ligt buiten ons in Christus Jezus. Daar worden we opnieuw gewezen, gemeente, op het werk van Christus. Het feit dat hij aan alle eisen van Gods recht en van de toorn van God heeft voldaan. Genoegdoening. We worden erop gewezen dat hij al de vlammen van de heiligheid en gerechtigheid van God in zijn borgtochtelijk lijden heeft geblust. We worden erop gewezen dat hij alle gerechtigheid heeft gedaan en alle heiligheid heeft bewerkt door zonder zonde de wet van God te houden. Alles ligt in de Heere Jezus Christus een volkomen gerechtigheid. Buiten onszelf. En die kan ik alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen. Wat betekenen die uitdrukkingen? Aannemen. Ja, dat is een uitdrukking die ons soms wat verdacht in de oren komt, want die wordt vaak gebruikt door mensen die het zelf kunnen. Je moet het aannemen, je moet het geloven. Dat wordt vaak gebruikt door mensen die een beetje van een remonstrantse achtergrond zijn. Jezus aannemen, Jezus in je hart laten. Daarmee verbinden we deze uitdrukking. En inderdaad, die uitdrukking kan zeker verkeerd gebruikt worden en wordt in onze dagen in heel veel kringen op een onbijbelse manier gebruikt. Maar we kunnen deze uitdrukking ook bijbels vullen. En bijbels vullen, dat moeten we zeker wanneer wij hier de catechismus gaan lezen. Wij kunnen die gerechtigheid alleen door het geloof aannemen. Dat betekent alleen door het geloof ontvangen of aannemen. En zo gebruikt het woord het. Het woord van de levende God. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 1 deze woorden. Zo velen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar wat betekent dat aannemen dan? Nee, dat is niet een aannemen wat wij zelf uit onze eigen kracht kunnen. Want wat staat erachter? dewelke niet uit den bloede, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat aannemen waarover Johannes spreekt, dat is dus het gevolg van de wedergeboorte. Dat is dus het gevolg van het werk van God, van het genadewerk van God. Zoals we later ook in de Bijbel lezen, dat niemand iets kan aannemen, tenzij het hem van boven geschonken is. Wel, over dat aannemen gaat het hier. Het aannemen in het geloof. Dat is het aannemen van de lege hand. Dat is het aannemen van het lege vat. Dat de schatten van Gods genade opvangt. Dat aannemen. Werk van Gods genade. En hetzelfde geldt van het woord toe-eigenen. Het geloof neemt aan als gevolg van het genadewerk van God. En het geloof eigent toe. Prachtig woord is dat eigenlijk. Toe-eigening van het heil. Toe-eigening door het geloof. Daar zit het woord eigen in. Dat betekent, die gerechtigheid van Christus wordt door het geloof mijn eigen. Aannemen en zich toe-eigenen betekent dus dat het door het geloof van mij wordt. U leest dat zo heel duidelijk in de levensgeschiedenis van Luther. Dat toen hij door de genade van God en door het geloof mocht weten gerechtvaardigd te zijn, toen wist hij dat Christus nu zijn Here was. En toen was het, zo schrijft hij, alsof de poorten van het paradijs voor me opengingen. En dat is nu het kenmerkende van het ware geloof wat rechtvaardigt. Dat geloof zegt, het is van mij. Luther zegt, dat ware geloof, dat rechtvaardigende geloof, dat bestaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Mijn Here en mijn God. Dat bestaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Mijn gerechtigheid, mijn Christus. Dat is het kenmerkende van het ware rechtvaardigende geloof. Dat eigent zich toe. Dat zegt, dat is nu van mij. Die heilige gerechtigheid van Christus. Die genoegdoening van de Heere Jezus. Dat is niet alleen genoeg voor anderen, maar dat wordt ook aan mij geschonken. En dat is nu geloven. Niet alleen maar verstandelijk voor waar houden, maar door het geloof ook toe-eigenen. En zeggen, nu mag ik weten, het is van mij. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Ziet u, dat is het. Dat toe-eigenende, dat aannemen, dan wordt het persoonlijk. Ja, maar zegt iemand, hoe weet een mens dat nu? Zo heel persoonlijk? Wie kan dat zeggen? Ik weet door het geloof dat Jezus Christus mijn Here is. Ik weet dat ik door het geloof gerechtvaardigd mag zijn en vrede heb met God. Wie kan dat zeggen? Ach, gemeente, misschien is het beter om de vraag voorlopig even iets anders te stellen. Hoe kun je dat zeggen? En hoe kun je dat weten? En daar wil ik vanmorgen iets van zeggen en volgende week, of de week daarop, hopen we daarop door te gaan. Hoe kun je dat zeggen? Wel, het is heel duidelijk, dat kun je alleen zeggen door het geloof in Christus. Dat is de hele lijn die zich duidelijk aftekent in deze zondag. Dat is de lijn die ook duidelijk in het onderwijs van de schrift, met name dat van de apostel Paulus, zichtbaar wordt. Het is alleen door het geloof. En dat betekent allereerst dat ik het geloof nodig heb. Dat wordt ons nadrukkelijk door de schriften voorgehouden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wie niet gelooft, is alreede geoordeeld. De toorn Gods blijft op hem. Daar ziet u heel indringend de noodzaak van het geloof. Want buiten het geloof om kunt u niet rechtvaardig zijn voor God. Zonder het geloof is het onmogelijk God te behagen. En daarom ligt hier heel indringend in dit onderwijs uit onze Heidelberger de boodschap opgesloten. Dat u het geloof nodig hebt. Dat u het goddelijk geloof nodig hebt, zoals iemand het eens noemde. Dat wil zeggen, het geloof dat van God geschonken wordt. En mag ik het vragen, op deze laatste zondag van 1991, zijn wij om dat geloof verlegen? Bidden we wel eens om, Heere, schenk mij het geloof? Worstelen we wel eens met die man van wie we in het evangelie lezen dat hij zegt, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. O, laten we het niet vergeten, wie niet gelooft is alreede veroordeeld, maar wie gelooft, die zal gerechtvaardigd worden. Zo spreekt het woord. En daarom is dat geloof ook absoluut noodzakelijk. Zonder geloof, onmogelijk God te behagen. En wat is dat rechtvaardigend geloof dan? Hoe leer je dat kennen? Wel, dat rechtvaardigend geloof, dat is een gave van God. Dat rechtvaardigend geloof is een gave die God schenkt door zijn woord en door zijn geest. En dat geloof dat rechtvaardigt, dat leert twee dingen. Dat leert aan de ene kant inleven wat we samen gelezen hebben in de vorige zondags, in het vorige vraag en het antwoord. Het leert inleven dat ik verdoemelijk ben voor God. Dat is een zwaar woord. Dat is een ernstig woord wat we ook maar niet te makkelijk moeten gebruiken. Maar als u het begin van antwoord 60 op u in laat werken, dan is dat eigenlijk wat hier gezegd wordt. Dit, al is het dat mijn geweten me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ik ben een zondaar. Verdoemelijk voor God, een vijand van zijn genade en een vijand van zijn woord. Dat is wat ik in de kern, in het wezen van de zaak ben. En het ware geloof leert daar amen op zeggen. Schuldig voor God, schuldig aan al zijn geboden. En daarom het waard als God me voorbij zou gaan. Want als de Heere gericht zou houden, wie kan voor dat gericht bestaan? Dan ga ik het leren, gemeente, om voor God mijn hoofd op het blok te leggen, bij wijze van spreken. En te zeggen, ik heb gezondigd. Ik deug nergens toe. Alleen maar om verworpen te worden. Dan ga ik iets zien van het verschrikkelijke van de zonde. Dan ga ik iets zien van het ontzaglijke. Van het zonder God zijn. Van het zonder de Heere Jezus zijn. Van het zonder het bloed zijn. Maar wat ik meer in ga leven, dat ik zondaar ben. En dat ik zonder de Heere Jezus om moet komen. Wat meer dat wanneer van hem gesproken wordt, er al genoegzaamheid en dierbaarheid en volkomenheid en gepastheid, om die oude uitdrukkingen te gebruiken, in Christus gaat oplichten. En ik ga zien dat hij het nu is. In wie alleen gerechtigheid, heiligheid en volkomen zaligheid te vinden is. En wanneer dan God door genade wil laten zien dat hij die gerechtigheid van Christus toerekent. En ik mag dat door het geloof omhelzen. Dan word ik als een verloren zondaar. Als een schuldige die de dood verdient heeft. Die niets heb om mee te brengen. Geen penning om te betalen. Dan word ik als zo'n zondaar gerechtvaardigd. En dan gaan in dat ogenblik, wanneer ik Christus door het geloof mag omhelzen, de deuren van het paradijs, de deuren van het heil, voor mij open. En weet u wat daarom zo nodig is? Aan de ene kant dat we leren sterven aan al het onze. Dat onze krukken en steunsels en leunsels worden afgebroken. En dat we door het geloof leren zinken op Jezus Christus alleen. Want dan wordt hij mijn gerechtigheid en ik zijn zonde. Hij mijn heiligheid, hij mijn volkomen zaligheid. Kijk, dat is het wat hier in deze zondag aan ons wordt voorgehouden. We hebben dat maar heel kort aan het slot van deze preek vanmorgen gezegd. En ik hoop daar over 14 dagen wat uitvoeriger vanuit het woord en vanuit de belijdenis op te wijzen. Maar één ding nog. De beleving van deze dingen is nodig. U moet Christus door het geloof leren kennen. Het is een zegen wanneer in uw leven, misschien zo heel geleidelijk, de dingen veranderden. En u van onverschillig betrokken werd op het woord. U misschien vanuit het woord onderwijs ontving. U iets zag van uw verlorenheid. U de toevlucht mocht nemen tot de Heere. Maar verder blijft uw innerlijke leven vaak nog zo geschud door twijfels. Nog zo onzeker. Nog zo vaak omringd door duisternis, zoals de psalm dat zegt. Weet u wat u nodig hebt? Om nu door het geloof de zaligheid in Christus te vinden. En vind geen rust bij alles wat u ontving. Voordat u Jezus hebt gevonden. Want waar u als een verloren zondaar Jezus vindt. En door het geloof op hem mag zinken. Daar roemt u niet meer in eigen gerechtigheid of in eigen dingen, maar in hem alleen. En daar is ook de vastheid. Daar is ook het rustpunt voor ons aangevochten hart. Om nu als een zondaar die niets anders heeft dan zonde, alleen te mogen rusten op Jezus Christus, die niets anders heeft dan gerechtigheid. En waarvan onze belijdenis het zegt, Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 22. Dan vinden wij aan Christus Jezus en aan zijn gerechtigheid volkomen genoeg. Zalig. Wie door het oprechte geloof Jezus Christus alleen mag overhouden. En op hem mag zinken. Nu ken ik die waarheid. Zeg dan uw hart. Zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u en smeken u, wil u deze dingen genadig heiligen aan ons hart. Opdat wij als een verloren zondaar, en dat zijn we of het willen weten of niet, door genade alleen zalig mogen worden. Want buiten Christus is geen leven. Maar in de Heere Jezus Christus is voor een verloren zondaar door het geloof het leven. Heren, pas deze dingen aan ons hart toe. En geef wanneer we een aantal lijnen nog willen uitwerken en samenvatten in de volgende prediking, de laatste die over deze zondag gehouden zal worden, dat dan de dingen voor onszelf steeds duidelijker mogen worden. Maar bovenal, dat deze zaken werkelijkheden mogen worden in ons leven. Want we, heren, we kunnen het zo vaak nog zelf. We kunnen het zo vaak nog buiten Christus. Zelfs mensen die iets van de vrezen van uw naam kennen, moeten belijden dat er nog zoveel in hun leven is wat niet Christus is. Heren, wil u het dan afbreken? En wil u als een arme verloren zondaar maar doen zinken op Jezus Christus alleen, opdat Hij ons één en ons al mag worden. En opdat we in Hem de vastheid, de vrede, de zekerheid, de ruimte en het leven mogen vinden. Heren, ontferm u over ons. Wil verder deze dag met ons zijn. Bewaar ons voor alles wat verkeerd is. En geef dat wij ook vanavond, wanneer wij opnieuw samenkomen, om nog stil te staan bij het wonder van uw vleeswording, Heere Jezus Christus. Dat we dan de leiding van uw geest ontvangen mogen. En wil u geven dat dat heil in Christus Jezus, waarbij niets van de mens in aanmerking komt, maar alles uit hem is, dat dat mag schitteren onder ons. We vragen het uit genade om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 130 vers 4 is onze slotzang. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130 het vierde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.